De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Nieuwe Testament, de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Het eerste hoofdstuk en daar lezen we van de eerste 12 versen met elkaar. Ik noem u als onze schriftlezing 2 Timotheus 1 vanaf het eerste vers en daar luidt het woord van onze God als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Ik dank God, die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten. Gelijk ik zonder ophouden aan u gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat u opwekt de gave van God die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis van onze Here, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben, een prediker, en een apostel en een leraar van de heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 1 en daarvan het zevende vers. Waar Paulus schrijft aan Timotheus, want God heeft ons niet gegeven een kracht van vreesachtigheid, maar van een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Deze tekst zou je kunnen zeggen, dat is allereerst een tekst voor ambtsdragers. Maar tegelijkertijd is het een tekst voor iedere christen. Een tekst voor ambtsdragers, omdat het allereerst natuurlijk gericht is aan Timotheus en dit ook in het bijzonder gericht is voor het ambt waarvoor Timotheus wordt toebereid, waartoe Timotheus geroepen is. Maar tegelijkertijd is ook die vreesachtigheid, die angst, is denk ik iets wat ons allen zo vaak kan benauwen. En dan is het goed om ook deze woorden toch te horen. Ik heb als thema boven de preek gezet, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Dat is wat Paulus hier in het kort tegen Timotheus zegt. Geliefde gemeente van Christus, het geloof is als een sprong in het diepe. Alles waarmee je meende grip te hebben op dit leven, dat moet je in het geloof loslaten. Er zit iets van een sprong in het diepe in. En dat niet één keer, maar dat geloof als dat in ons hart werkzaam is, dan is dat iets wat iedere dag opnieuw geldt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met Die jongens en meiden die ik een aantal weken geleden ontmoette bij de klimtoren. Een klimtoren in Breda, 10 meter hoog. En ze moesten via een wat ingewikkeld buizenstelsel moesten ze naar ongeveer 5 meter hoogte klimmen. Dan zie je dat gapende gat onder je. En vanaf die klimtoren moesten ze de sprong maken. Ik denk dat het 3,5 meter was. 4 meter misschien. Naar een touwladder wat iets verderop hing. En die jongens en meiden die waren allemaal gezekerd aan een lijn en zo. En toch zag je aan die jongens en meiden dat het spannend was. Het was niet voor niets een, wat ze dan noemen bij Defensie, een grensverleggende activiteit. Ze moesten die sprong maken en je zag ze grip houden aan die buizen waar ze zich aan vast konden houden, aan die kleine riggel waar ze op stonden, want het was eng om die sprong te maken naar dat touwladder wat daar hing en wat beweegt en wat niet zoveel stabiliteit heeft. Om te springen moet je die klimtoren loslaten. En even zweef je tussen hemel en aarde en even heb je het idee dat je totaal geen controle hebt over wat dan ook maar. Voor je het weet grijp je mis en dat brengt een geweldige spanning met zich mee. En heel wat jongens en meiden heb ik dan ook zien aarzelen. Sommigen kort, sommigen wat langer. Nou, over die aarzeling van die sprong in het diepe, dat is waar Paulus hier vanmorgen in onze tekst over spreekt. Want het lijkt erop dat Timotheus niet de meest heldhaftige christen is. Verschillende keren wordt hij in deze twee brieven die Paulus aan hem geschreven heeft aangespoord. Hij is nog jong. Maar laat die jonkheid dan niet in de weg staan. Hij lijkt ook wat verlegen te zijn. Timotheus is geen man die zich gemakkelijk op de voorgrond begeeft. Een bescheiden karakter, zouden wij zeggen. Ja, bij gemeentevergaderingen heb je mensen die altijd wat zeggen. Daar kun je bijna vergif op innemen, zou ik bijna zeggen. Omdat, nou ja, dan weet je, nou die gaat sowieso vanavond een keer staan. Maar zo is Timotheus niet. Hij heeft zo misschien wel zijn gedachten over de dingen die gebeuren. Maar hij spreekt ze niet hardop uit. Een ander moet het maar zeggen. En als het dan die avond niet gezegd wordt, ja, dan is het waarschijnlijk ook niet waard om gezegd te zijn. Laat ik mijn stem maar niet horen. Bescheiden karakter, misschien herkent u zich er wel in. Liever wat op de achtergrond aanwezig zijn. Liever op de achterste bank in de kerk dan op de voorste bank. En zeker, u toont uw betrokkenheid. U bent lid van de mannenvereniging, vrouwenvereniging. U bent lid van de jeugdclub. Maar ze moeten je niet vragen om de inleiding te houden. Daar is een ander veel beter in. Laat een ander dat maar doen. En als het op de vragenbespreking aankomt, ja, het is toch niet erg dat ik daar gewoon bij zit en stil luister. Dat mag toch ook? Laat die of die het maar het antwoord geven. Die weet zoveel van de Bijbel en die weet zoveel van het geloof. Laat die maar het antwoord geven. Bescheiden karakter. En ja, een bescheiden karakter, ja, dat is nou eenmaal je karakter trekt, daar doe je weinig aan. Hè? Daar verander je weinig aan. De een heeft nu eenmaal een wat timide karakter en de ander die praat heel gemakkelijk. Zo gaat dat nu eenmaal. Nou, dat is waar. Karakter is niet zo gemakkelijk te veranderen. Maar Paulus die spreekt Timotheus hier op een wat diepere laag aan dan alleen op karakter. Hij gebruikt voor dat woord vreesachtigheid, in de Statenvertaling, gebruikt hij een woord wat in het Nieuwe Testament maar één keer voorkomt en wat een uitgesproken negatief karakter heeft. Negatieve lading. Je zou het ook kunnen vertalen met lafhartigheid. En lafhartigheid, dat gaat niet over karakter. Je kunt enorm rap van tong zijn, En altijd je woordje klaar hebben en toch een ontzettend laf persoon zijn. Lafheid, dat is je terugtrekken als het erom spant. Dat is je mond houden als je eigenlijk je mond open had moeten trekken. Lafheid, dat is je verantwoordelijkheid ontlopen terwijl je op dat moment verantwoordelijkheid had moeten nemen. En ja, dat komt misschien wel een stuk dichterbij. Zeker als het gaat om de zaak van Christus Jezus. Want er is werkelijk moed voor nodig om je handen te vouwen voor het eten, als je de enige christen bent op het werk. Daar is moed voor nodig. En zeker als je dat de eerste keer al niet gedaan hebt en dat je misschien vanaf vandaag denkt, ja, morgen zal ik dat dan toch moeten doen als ik weer aan het werk ga. Er is moed voor nodig. En er is moed voor nodig om tijdens die gezellige verjaardag waarin er stevig geroddeld wordt over die en die uit de gemeente, om dan dat gesprek af te kappen. Zeker als iedereen eraan meedoet. En er is moed voor nodig om iets van het evangelie te delen. Als je wel proeft aan alles dat niemand erop zit te wachten. Dan komt die lafheid maar al te gemakkelijk om de hoek kijken, toch? Bij mij in ieder geval wel. Laat ik dat dan maar zo zeggen. Zo van, laat ik maar niks zeggen. Er zal vast een moment zijn dat geschikter is om iets te zeggen, hè? Ja, dat zeggen we dan tegen onszelf, toch? Dit is het moment even niet. Maar zeker, het is soms goed om tijd en plaats te weten. Ik hoop er straks nog wel even op terug te komen. Maar leidt die lafheid van ons, die vreesachtigheid van ons, dat verraad van ons, zo zou je het ook kunnen vertalen, leidt dat vaak niet tot lafheid in die wat andere betekenis van het woord? Als eten wat laf is, dan is het zouteloos en dan is het smakeloos. Is het niet vaak zo dat wij van die laffe, zouteloze, smakeloze christenen zijn? We maken geen verschil, het is niet aan ons te proeven wie we dienen. We zijn als die jongen die uiterst lang aarzelde voordat hij de sprong waagde. En het liefst wilde hij niet springen naar het touwladder. Dat je vasthoudt aan wat oud en vertrouwd is, laat het maar gebeuren. Laat ik mijn mond maar niet opentrekken. Want een ander doet het ook niet. Maar laat helder zijn, gemeente, dat komt niet bij God vandaan. Die houding van lafheid, van vreesachtigheid, die komt niet bij God vandaan. Dat is wat Paulus, zijn geestelijke zoon Timotheus, en daarmee ook ons vanmorgen voorhoudt. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Wie zo in het leven staat, die put uit de verkeerde bron. En laat helder zijn, dan kan het zelfs zijn dat je leeft in de wetenschap, in het vaste geloof dat je een kind van God bent. Dat je geborgen bent achter het bloed van Jezus Christus. Want dat was Timotheus. Paulus die zegt, ik ben ervan verzekerd dat datzelfde geloof wat in je moeder en in je grootmoeder woonde, dat dat ook in jou woont, Timotheus. Een kind van God. En toch laf. Toch vreesachtig. Dan leef je niet uit de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar een geest van kracht en van liefde en van gematigdheid. Dat is de gave van God die hij ons door zijn geest gegeven heeft. En Paulus zegt in het voorgaande vers, die gave Timotheus, die moet je nu opwekken. Die moet je laten ontwaken in je leven. Die moet niet sluimeren en die moet niet slapen in je leven. Die moet je niet maar een stil en gerust leven laten leiden in je leven. Maar die moet je wakker maken zoals je, ja, als papa slaapt. Hoe maak je papa dan wakker? Papa, wakker worden! En je schudt eens een keer aan zijn lijf. Nou, dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Je moet het opwekken, je moet het wakker maken. Want het is niet vanzelfsprekend dat deze gave van de geest in ons leeft. Die geest van vreesachtigheid, van lafheid, die ligt ons veel meer aan het hart. We zijn veel meer geneigd om die geest te laten spreken in ons leven. Om je oor daarbij te luisteren, te leggen. Maar daarom, die aansporing, wek die gave nou op, zegt Paulus. Laat die nou wakker worden in je leven. Of anders gezegd, ga nu uit een andere bron leven. Kijk niet langer naar binnen wat daar allemaal leeft. Want daar kom je die vreesachtigheid tegen. Daar kom je die lafheid tegen. Maar je moet niet naar binnen kijken, maar je moet naar boven kijken. Want die gave die van boven komt, die God geeft, dat is een gave van kracht, van liefde, van gematigdheid. Het is een gave van kracht. Je mag dat ook vertalen met macht. Dat zit beide in dit woord. En ja, dat voelen we wel aan, hè? Kracht, macht. Dat zijn woorden die haak staan op die geest van de vreesachtigheid, van de lafheid. Je kunt wel zeggen dat is het tegenovergestelde ervan. En toch, hoewel we denk ik allemaal er wel enigszins van overtuigd, of misschien wel diep van overtuigd zijn hoeveel kracht en macht dat er bij God is, ja toch aarzelen we misschien ook wel een beetje op het moment dat we Paulus dit zo horen zeggen. Want als je dan leeft uit deze gaven, ben je dan opeens een stevige persoonlijkheid? Ja. Wanneer je deze gaven wakker laat worden in je leven, is dat dan een soort psychologisch mechanisme waardoor dat je zelfverzekerd in het leven komt te staan en de wereld aan kunt ofzo? Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. Wat Paulus hier bedoelt als hij zegt dat een geest van kracht een gave van de geest is, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat je niet alleen staat. Kijk, lafheid dat komt volgens mij vaak voort uit het feit dat wij geen eenling willen zijn. Als je de enige bent op je werk, als je de enige bent in je vriendengroep die er een andere mening op nahoudt, dan zit er dat psychologische mechanisme in ons. Wij voegen ons wel naar de rest. Want we willen graag ergens bij de club horen. We willen geen eenling zijn. En daarom die lafheid. Maar levend vanuit die gave van die geest, mag je weten, ik sta niet alleen. Ik ben misschien wel de enige die hier nu op staat en zijn mond al betrekt. Maar ik sta niet alleen. Ik sta hier in de kracht van God. Je zegt dan de dingen niet om jezelf en niet vanuit jezelf, maar je zegt ze vanuit de wetenschap dat God erbij is. Dat het om de zaak van Christus gaat en je handelt. Niet omdat jij denkt dat dat het beste is, maar omdat je weet dat God erbij is. En wie zal je dan tegenhouden? Hè? Paulus die schrijft in de brief aan de Romeinen, dat mooie hoofdstuk uit Romeinen 8. Dat als God voor ons is, ja, wie zal dan nog tegen ons zijn? Levend vanuit deze gave van kracht Kun je de moeilijkste momenten en de moeilijkste beslissingen in je leven aan? Omdat je niet alleen staat. Maar omdat die kracht van God door je werkt. God is erbij. In zijn kracht en in zijn macht. En dat is een geweldige kracht en macht. Ik zou zeggen, blader je Bijbel maar door. Van begin tot eind. En je zult op elke bladzijde van de Bijbel wel ontdekken wat de macht en de kracht van God is. Dat begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Terwijl er niets is, hè. De aarde nu was woest en ledig en Gods geest die zweefde over de wateren. Het was één grote chaos op deze wereld. En God spreekt en door zijn macht is daar opeens een zon en een maan. Door Gods kracht, door zijn spreken, zijn de dieren in allerlei verscheidenheid. Wordt er een prachtig paleis, een prachtige tuin gemaakt waarin de mens kan leven. Dat is Gods kracht. Het feit dat u er vandaag bent, dat jij er bent, was omdat God zijn kracht heeft betoond. Zo kun je door de Bijbel wel doorbladeren, elke bladzijde opnieuw kom je die kracht en macht tegen. En dat vindt wel haar hoogtepunt als Jezus Christus opstaat uit de dood. Bedenk even, hè. Die kruisdood van de Heer Jezus Christus, dat is de dood van een vervloekt. Hij hangt daar tussen hemel en aarde. De hemel wil niets meer met hem te maken hebben, zo lijkt het. En de aarde wil niets meer met hem te maken hebben. En dat wordt ook nog heel duidelijk zichtbaar en hoorbaar uit zijn eigen mond als hij het uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar op Golgotha lijkt het spel van God uit te zijn. En lijkt de hel gewonnen te hebben. En dan daalt duisternis over de aarde. Maar dan op die derde dag. Wat een macht en wat een kracht. Daar staat, mag ik het zo zeggen, ik hoop dat u mij kunt begrijpen. Daar staat een vervloekte op uit de dood. Hij die door God tot een vloek is gemaakt, staat daar op uit de dood. En hij overwint dood en graf. Deze kracht, deze macht waar Paulus het over heeft. Dat is een macht die sterker is dan de dood. Dat is een macht die sterker is dan de zonde in ons leven. Dat is een macht die sterker is dan de hel. Paulus zegt tegen Timotheus en hij zegt tegen ons, dat is nu de gave van de geest. Dat is nu waarin je mag delen, in die macht en in die kracht. Welke macht en kracht in deze wereld? Probeer eens te bedenken, waar loop je nou tegenaan in je leven? Welke machten en welke krachten? Maar vergelijk dat eens met die macht en kracht van God. Richt je blik nou eens naar boven. Voel je het aan? Het thema van de preek, je hoeft niet bang te zijn. Levend vanuit deze genadegave, krijg je moed om te staan, op te staan, waar dat nodig is. Kracht en macht, dat is het eerste. Maar Paulus die voegt er nog twee andere dingen aan toe. Liefde en gematigdheid en ja, ik weet niet hoe dat u vergaat als ik deze tekst zo lees. Dan lijkt dat een beetje uit de lucht te komen vallen. Kijk, die kracht en macht, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Omdat dat het tegenovergestelde is van lafhartigheid. Maar wat hebben liefde, wat hebben gematigdheid nu te maken met lafheid? Hoe staat dat tegenover elkaar? De Londense predikant Martin Lloyd-Jones, ik denk wel dat u eens van hem gehoord heeft, die zegt in zijn preek over deze tekst dat Paulus hier liefde noemt, omdat er heel veel lafheid voortkomt uit eigenliefde. En ik denk dat hij daarin wel gelijk heeft op zich. We zijn laf omdat we bang zijn voor ons eigen hachje, omdat we niet alleen willen staan, omdat we niet de eenling willen zijn. En toch geloof ik dat Paulus deze twee woorden nog om andere redenen toevoegt. Want kracht, macht, als wij dat soort woorden horen, dan denken we aan geweld. Dan denken we aan grootsheid. Dan denk je aan iemand, misschien wel, die dwars door de gemeente heen dendert en zijn wil oplegt. Waar kracht en macht functioneert zonder liefde, daar wordt het tot een tirannie en een dictatuur. En datzelfde geldt voor macht en kracht zonder gematigdheid. Dat wordt een onleefbare situatie. En daarom geloof ik dat Paulus deze woorden hier er zo aan toevoegt. Liefde en gematigdheid, dat zijn eigenlijk de stokken waar langs die kracht, die macht moet functioneren. Dat is de maatstaf. Zo binnen die lijnen moet het functioneren. Opdat die geest van kracht niet ontspoort. Dat klinkt misschien wat raar dat ik dat zo zeg, want het is toch een gave van de geest. Kracht, macht, dat is toch een gave van de geest. En hoe zou dat nou kunnen ontsporen? Nou, dat ligt niet aan die gave, laat dat helder zijn. Dat ligt niet aan God. Maar wanneer wij die gave van de geest opwekken, dan wordt dat opgewekt in ons leven. En dit leven is geen volmaakt leven. Dat hart van ons, dat zit er maar al te snel weer tussen. Het is niet voor niets dat Paulus in Romeinen 7 zegt dat als hij het goede wil doen, dat het kwade bij ligt. Als je nou wilt leven vanuit die genadegave van de kracht, maar dan zit dat eigen hart er zo ongemakkelijk weer bij. En dan kunnen we menen dat we de goede kant hebben gekozen, dat we opkomen voor de waarheid. Maar als elk spoor van liefde en gematigdheid ontbreekt, gemeente, dan gaat het mis. Dan wordt het als dynamiet. Het woord wat hier voor kracht wordt gebruikt, dat is het woord dynamis in het Grieks. Dat hoort er misschien wel in. Het woord dynamiet is daarvan afgeleid. Dynamiet is later uitgevonden, dan dat dit woord er bestond. Dus dit woord is afgeleid van het woord dynamis. Maar ja, dynamiet is een springstof, hè? En als je dynamiet gebruikt om een rotsblok op te blazen, dan kun je nog wel enigszins bepalen hoeveel dynamiet dat er nodig is. Maar het spat natuurlijk alle kanten uit. Je kunt maar beter uit de buurt blijven als dat dynamiet ontploft. Zo is het ook als die kracht, of die macht van de geest, als je daar onvoorzichtig mee omspringt. Dat is wat Paulus hier wil voorkomen. En daarom voegt hij die twee woorden eraan toe. Liefde en gematigdheid. Liefde. Het woord wat hier in het Grieks wordt gebruikt, dat wordt gezien als de hoogste vorm van liefde. Agape. En ook al is daar onder theologen vandaag de dag heel wat discussie over, in hoeverre dat nou exact de hoogste vorm van liefde is, toch is het wel helder waar het hier om gaat. Het is de liefde die zichzelf geeft. Het is de liefde zoals Paulus daarover spreekt in 1 Korinthe 13, hè? Dat beroemde hoofdstuk over de liefde. Het is de liefde die God heeft getoond in Jezus Christus, in de zending van zijn Zoon. Je wordt namelijk hetzelfde woord gebruikt als wat je tegenkomt in Johannes 3 vers 16. Hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar het eeuwige leven zal hebben in zijn naam. In die liefde, daar ging het niet om God. Toen God zijn zoon gegeven heeft, hoefde God niet zijn eigen eer te redden. Maar toen God zijn zoon gegeven heeft, heeft hij dat belangeloos gedaan voor zondaren. zoals u en ik. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Jezus Christus, toen hij daar hing aan het kruishout van Golgotha en die geweldige pijnen leed, in lichamelijk opzicht en nog meer in geestelijk opzicht, als de volkomen toren van God van de mensheid op hem neerdaalt. Maar toen heeft Jezus Christus, dat zouden wij gedaan hebben als wij daar gehangen hadden, zouden we gedacht hebben aan onze eigen pijn, zouden we onszelf zielig hebben gevonden. Maar Jezus Christus heeft niet aan zichzelf gedacht, maar hij heeft aan zondaren gedacht om die te redden. En die liefde moet nu de geest van kracht en macht beheersen. Die liefde moet leidend zijn. En ja, dan gaat het niet meer om mezelf. Dan gaat het er niet om dat ik vooraan sta en dat ik gezien word. Dat ik het hoogste woord voer. Nee, wanneer ik leef vanuit deze gave gemeente, wanneer deze geest mijn leven doorstroomt, ja, dan stroomt er iets van de liefde van de Heer Jezus Christus door mijn hart en leven. En als die liefde van de Heer Jezus Christus door mijn leven stroomt, dan kan het niet anders of ik ga afzien van mezelf. Dan heb ik oog voor de ander in zekere mate zoals Jezus Christus oog had voor zondaren toen hij hing aan het kruis. Opdat die ander behouden zou worden. Opdat die ander tot geloof zou komen. Opdat die ander tot bloei zou komen in het geloof. Dan als die liefde gaat regeren, gemeente, en die kracht van God ook in mijn leven functioneert, ja, dan ga ik mijzelf zo op die manier wegcijferen dat ik totaal niet in de weg zal staan als die ander tot Christus wil komen. Dan leef je vanuit de houding, mij mag je vergeten, als je Jezus Christus maar niet vergeet. Mij mag je uit het oog verliezen. Als je Jezus Christus maar niet uit het oog verliest. Want hij is het middelpunt. Proeft u het, gemeente, wanneer deze liefde functioneert. Wanneer die geest de geest van kracht beheerst. Dan is die kracht niet een en die macht niet een losgeslagen iets zoals dynamiet loslaat. Juist wanneer die liefde die geest van kracht beheerst, dan komt die geest van kracht ook werkelijk tot haar doel. Dan raakt het hart. Zoals een pijl het hart kan treffen. En dat geldt ook voor dat andere woord, gematigdheid. Kanttekeningen zeggen dat gaat over een gematigd, over een gezond verstand. Gezond verstand, dat heb je nodig, hè? Om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Om een goede beslissing te nemen, moet je even de tijd nemen. Daar moet je goed over nadenken. De Heer Jezus zegt ergens tegen de scharen dat ze de kosten moeten overrekenen. Dat koninkrijk van Jezus Christus binnengaan, dat is niet niets. Daar moet je de kosten voor overrekenen. Dat geldt zeker als het gaat om de zaak van Christus. Je hebt gezond verstand nodig. Ze zeggen wel eens in dat kerkelijke molens, dat die langzaam draaien. En je kunt je er wel eens aan ergeren. En ik heb me er ook wel eens aan geërgerd. Soms zou je willen dat het iets sneller gaat, iets door een synode heen of zo. Dat er iets sneller werk van wordt gemaakt. Maar ik bedacht zo bij de voorbereiding van de preek, misschien is het maar goed dat die kerkelijke molens wat langzamer draaien. Als het dan maar niet is vanuit die geest van vreesachtigheid, vanuit lafheid, laten we nog maar even niks doen. Maar als het maar is vanuit die geest van kracht, van liefde en van gezond verstand. Dat die het kerkelijke leven doortrekt. Gezond verstand. Dat heb je nodig Niet alleen om een goede beslissing te maken, maar ook om de juiste woorden te spreken. En dat is zeker nodig, geloof ik, op het moment dat je gemakkelijk praat. Timotheus deed dat niet. Er zijn van die mensen die kunnen ontzettend gemakkelijk praten. En we geven onze mond maar een dal. En dan zeggen we zomaar dingen in onnadenkendheid, zonder erover nagedacht te hebben. Dingen waarvan je achteraf denkt, dat had ik niet moeten zeggen. Wat ben ik stom geweest. Had ik mijn mond maar gehouden. Ik zou heel wat voorbeelden daarvan ook binnen de kerk en ook binnen mijn eigen leven helaas kunnen noemen. Dat ik te snel was in wat ik zei. Misschien soms wel denkend dat je moest spreken vanuit die krachten, die geest van kracht. Dat je niet lafhartig wilde zijn en dat je meende dat je je mening moest geven. Maar dat het toch niet opkwam vanuit een gezond, vanuit een gematigd verstand. Wat is het dan nodig als je gemakkelijk praat om voortdurend naar boven te kijken? Dat je deze gave wakker laat worden in je leven, zodat je voorzichtig bent in je woorden. Zodat je in dat opzicht ook op de Heer Jezus Christus mag gaan lijken, op die lijdende knecht. Jesaja die schrijft dat zo mooi. Over die lijdende knecht. De Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weten met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. Dan heb je een woord op zijn tijd. Hè? Wat is dat nodig? Omdat wij zo'n verdorven verstand hebben. En zo gemakkelijk praten. Het trof mij in dat opzicht. Toen ik een aantal jaren geleden een boekje van dominee Vergunst las. Van de gereformeerde gemeente die zijn vrouw verloren heeft. En daar iets over schrijft, over dat proces. En het trof mij wel dat hij daar in dat boekje schreef. Dominees en ambtsdragers moeten dus leren hun mond te houden. Wij willen vaak zo graag wat zeggen en we menen dat we wat moeten zeggen. En we vinden de stilte maar zo angstig. We moeten dus leren onze mond te houden. En stil te zwijgen. Gezond verstand. Ja, dat heb je ook nodig als je moeilijk uit je woorden kunt komen. Als je moeilijk praat. Dat je vaak niet weet hoe je de dingen moet formuleren. En als je iets zegt, dan heb je het idee, het komt er zo krom uit. Maar bedenk dan ook, het gaat hier, zegt Paulus tegen Timotheus die zo moeilijk praat. Het gaat hier om een gave van de geest. Het is niet een trucje wat je kunt leren of zo. Maar het is een gave van de geest die ik voortdurend opnieuw moet ontvangen. En juist die gave geeft een geweldige ontspanning. Want dan hoef ik me er niet druk over te maken. Dan hoef ik niet van tevoren in mijn hoofd te formuleren. Oh, zo en zo moet ik het zeggen. De Heer Jezus die zegt het in Marcus 13 zo. Maar wanneer zij u lijden zullen om u over te leveren. Zo wees tevoren niet bezorgd wat u spreken en zult en bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt. Maar de Heilige Geest. Kijk, dat is die gave van het gezond verstand. Of je nu makkelijk praat of moeilijk praat. Als het gaat over dat getuigenis van het evangelie. Om dan naar boven te kijken. Om het dan van Christus te verwachten en om het van zijn geest te verwachten. En dan zal zijn geest je de woorden in de mond leggen. Leven vanuit deze gave van de Heilige Geest. Dat laat de angst en dat laat de lafheid verdwijnen. Wanneer deze geest je hart en leven doorademt, dan hoef je niet meer bang te zijn, want je staat er niet alleen voor. Mag je meezingen met die psalm, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen? Laten wij gemeente daarom die gave in ons opwekken. Zoals Paulus Timotheus daartoe opwekt. Laten wij onze hoofden omhoog richten. Niet naar binnen gekeerd, maar omhoog, om het van hem te verwachten. Want bij hem is een overvloed van deze gave. En bij hem klop je niet tevergeefs aan voor deze gave. Nee, dat betekent niet dat je karakter verandert. Dan kun je nog steeds een heel timide persoon blijven. En toch levend vanuit deze gave. Met kracht, met liefde en met gezond verstand de juiste woorden te spreken. En wat zou het heerlijk zijn, gemeente. Wat verlang ik ernaar. Dat in kerkelijk Nederland, dat in deze wereld, deze gave meer wordt opgewekt. Dat dit meer levend wordt. Dat die lafheid in slaap wordt gesust. Want dan zal het getuigenis van Christus krachtig zijn in ons leven. In het leven van de gemeente. En in deze wereld. En dat, ik hoop dat u dat met me eens bent. Als we leven vanuit deze gaven, dat kan de zaak van Christus toch alleen maar goed doen. Amen. We gaan over die kracht van God zingen vanuit Psalm 46, het eerste en het vierde vers. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En het vierde, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en 4.